gezegende dienst. U wordt, gemeente, bekendgemaakt dat in de diensten volgende week zondag 16 november... 's morgens om 10:00 hoopt voer te gaan dominee J. van Dijk uit Ridderkerk en om 6:30 dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. De collecten zijn vandaag de eerste rondgang voor het kerkblad, de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 91, daarvan het eerste vers. De preek gaat vanavond vanuit Daniël over gedeporteerd zijn naar Babel en dan niet vervallen in de Babelcultuur. Psalm 91, het eerste vers: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Eerste vers van 91. In gehoorzaamheid aan Gods heilig woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ook deze middag, deze avond, ons ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen ons amen met Psalm 91, het vijfde vers: ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies, daarom heb ik niets te vrezen, die God vertrouwt, die deert geen kwaad. Vijfde vers van Psalm 91, als antwoord op de geloofsbelijdenis, spreken dan in ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees ofwel het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. We gaan gemeente samen lezen uit het boek Daniël. Boek Daniël dat u vindt na Ezechiël en voor Hosea. Daniël, het eerste hoofdstuk. Daniël is aan het Babylonische hof gekomen en we horen en we lezen Gods woord aldus. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de vaten, de voorwerpen van het huis Gods, en hij bracht ze in het land van Siliar in het huis van zijn God, en de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspinas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijke zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan wie geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig, in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand, helder van verstand, en in de welke bekwaamheid waren om te staan in het paleis van de koning, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Galdeeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs van de koning en van de wijn van zijn drank, en dat men hen 3 jaren alzo optoog opvoedde, en dat ze ten einde daarvan zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder hen nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria, en de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, nog met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet hoefde te verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die uw spijs en uw drank verordend heeft, want waarom zou hij uw aangezichten droeviger zien dan die der jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zoudt ge mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Melzar, die de overste van de kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaante van de jongelingen die de stukken van de spijs van de koning eten, en doe met uw knechten naar dat gezien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs van de koning aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijs wegnam, mitsgaders als ook de wijn van hun drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria, en zij stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers, de magiërs, die in het ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Dat is ook de tekst voor deze avond, vers 21. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Laten wij samen God zegen vragen over deze dienst. Heere, in uw grote goedheid, zeer te prijzen, te loven en te aanbidden, brengt u ons samen aan deze plaats. U hebt deze dag apart gezet. Wij hoefden niet naar kantoor, we hoefden niet naar het werk. Huishoudelijk werk kon tot het allernodigste beperkt worden. Het is een dag waarin u, Heere, ons roept rondom uw woord. Omdat u ons zoveel te zeggen hebt, Omdat u ons de weg door het leven wijst. Omdat u ons wilt toerusten voor elke dag en ieder moment van de dag. Groot is uw trouw en groot is uw goedheid. En als wij nu hier samen zijn, Heere, wil in ons midden wezen. En laat uw woord bij u vandaan zijn loop mogen maken. Dat woord waarvan u hebt gezegd dat het nooit leeg onvervuld tot u zal terugkeren. Het zal doen al wat mij behaagt, hebt u gezegd, en voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Wij bidden u, Heere, open onze oren, opdat we uw stem zullen horen vanuit het woord. Open onze harten en maak ons ontvankelijk voor uw woord. Neem alles weg wat hindert, wat afleidt, wat onze gedachten wegtrekt bij het horen van uw woord en bij het uitspreken, het overdenken van uw woord. Neem onze harten en onze gedachten voor u gevangen. Wilt u ook voeden en het oud vertrouwen in u sterken? Heere, u kent ons en zijn we op een schadelijke weg. Zijn wij op een weg buiten u, tegen u in, een weg die bij u vandaan voert steeds verder. Roep ons een halt toe en geef dat we een omkeer maken om terug te keren tot u, de levende God. Wilt u het leven in onze ziel scheppen als het er nog niet is? Wilt u versterken ook wat u zelf hebt gewerkt in geloof, hoop en liefde? Heere, laten zo de uitgangen van deze dag en van deze dienst en van ons hart tot u mogen zijn. In het u toebrengen van lof en dank en aanbidding. Wij bidden, Heere, ook voor hen die met ons meeluisteren nu of later, om uw zo onmisbare zegen. En denken daarbij ook bijzonder aan hen die de kerkgang niet kunnen of konden maken, soms al over zo lange tijd. En dan voorziet u nog in het middel, dat we toch niet verstoken blijven van uw woord. U brengt het met eerbied gezegd bij ons thuis. Heren, wij bidden voor de zieken en onderstrepen daarin ook de voorbeden van de ochtend van deze dag. En laten alle dingen nog mogen uitdrijven naar de troon van uw genade. Om nergens anders in te kunnen rusten dan in het volbrachte werk van u, de Heer Jezus. Om te schuilen achter het bloed en genoeg te hebben aan uw genade. Zo bidden wij, Heren, en danken u ook voor alle weldaden en zegeningen die u gaf en geeft. En bewaar er ons voor dat we de dingen vanzelfsprekend zouden achten als gewoon. En dat we ons zouden opstellen tegenover u als een rechthebbend mens. Dan is er geen verwondering in het hart. Maar als wij, Heere, onze rechteloosheid tegenover u inleven, is er verwondering. En dan is er de dank aan u, die het uit onverdiende goedheid ons geeft. Wij bidden u, Heere, voor al die mensen die het moeilijk hebben en dat u de bedroefde harten wilt vertroosten en dat u het gevallene wilt oprichten. Wij denken in onze voorbeden ook aan onze overheid en onze overheden. En bijzonder ook als er een nieuwe regering geformeerd moet worden, dat u daarin nodig zal zijn en genodigd zal worden. En dat zo onze overheden, Heere, hun afhankelijkheid van u zullen beseffen en betuigen. Wat wij voor onmogelijk houden, is voor u niet onmogelijk, een regering die leeft bij en vanuit uw woord. Heere, gedenkt u, maakt u het wel en goed. Zo bidden we voor uw kerk ook wereldwijd, bijzonder waar ze blootstaat en blootgesteld is aan vredevervolgingen. We denken aan landen als Noord-Korea, aan Iran, aan Nigeria, maar het lijstje zou gemakkelijk nog veel verder aan te vullen zijn. Wij dragen al die vervolgde broeders en zusters aan u op. En dat u ze moed en krachten geeft om vol te houden tegen de stroom in. Zoals Daniel en zijn vrienden, als wij deze avond hun geschiedenis mogen overdenken en de lijnen trekken naar het hier en nu. Heren, wij worden dan wel niet fysiek vervolgd zoals de mensen in Nigeria, Korea en op andere plaatsen. Maar wel is er die manipulatie in onze samenleving. Die geestelijke vervuiling van ons denken en van onze levens. Wij bidden, heren, die psychologische vervolging. Dat wij gewapend de strijd daartegen zullen voeren, gewapend met de wapenrusting die u geeft. Het gebed en uw woord, opdat we de aanvallen van de boze zullen onderkennen en weerstaan. Wij bidden u, Heere, met oog ook op onze jongeren, op wie zoveel afkomt aan verleiding en verzoeking en beproeving, houdt u ze vast. En dat het al heel jong in ons leven mag komen tot die onberouwelijke keuze, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Wij bidden u in deze week voor het leven. En wij moeten u, Heere, met het schaamrood op onze kaken, niet dat u het niet zou weten, maar toch belijden, dat ons land zo ver van het spoor uit het spoor is. Met 40.000 abortussen per jaar. O Heere God, het leven telt niet meer bij de aanvang en bij de uitgang. Wij bidden dat uw woord weer beslag zal leggen in onze samenleving en dat de stem die zich hiertegen verheft, tegen al die verschrikkelijke moordpartijen in de moederschoot, door zal dringen, diep door zal dringen in de gewetens van de mensen, ook die in de abortusklinieken werken en die het beleid daarvoor hebben uitgestippeld en verder willen uitstippelen. Heren, wij bidden u voor het werk van de evangelisatie hier. Zegen alle arbeid die gedaan mag worden door de mentor en door de broeders die hem daarin ook terzijde staan. Zegen, Heren, uw kerk en vervul haar met de vrezen van uw naam, om zout en licht te mogen zijn en laat een ieder van ons mogen wezen door wederbarende genade van u, een leesbare brief van u, de Heere Jezus, in deze samenleving. Wij beseffen dat we heel veel dingen niet weten en ook heel veel vergeten, maar u ontgaat niets. Ontferm en gedenkt u en hoort u ons gebed voor heel deze wereld om een bekering tot u, om Jezus willen. Amen. We gaan gemeente Psalm 125 zingen, alle vierde verzen. Psalm 124, hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. Psalm 125, en de Heere zegene u in het geven van uw liefdegaven. Thank you. We herinneren ons gemeente ongetwijfeld nog dat in het begin van de oorlog die Rusland ging voeren tegen Oekraïne, heel veel kinderen, weeskinderen, werden meegenomen naar Rusland. Die moesten heropgevoed worden, dat moesten goede Russen worden. En ze moesten hun herkomst vooral vergeten, hun taal en het ouderlijk gebeuren. Zoiets vond ook plaats een aantal jaren daarvoor, toen in Nigeria Boko Haram, de islamitische terreurorganisatie, tientallen christelijke meisjes ontvoerde en meenam om eveneens heropgevoed te worden. Om goede Mohammedanen te worden. Denk je even in, jongens en meisjes, wat dat betekent. Meegenomen worden naar een ver vreemd land en een opvoeding krijgen, een nieuwe opvoeding krijgen, waarbij je al hetgeen dat je eerder geleerd hebt moet vergeten. Daniel en zijn vrienden zijn vermoedelijk zo'n 15 jaar oud als ze worden gedeporteerd naar Babel. 15 jaar oud, en dat betekent dat je een bar mitzwa bent, een zoon van de wet. Een soort van, zouden we kunnen zeggen, een geloofsbelijdenis die is afgelegd rondom het 12e, 13e jaar. En nu wordt het spannend, want blijven ze bij hetgeen ze gehoord en geleerd en beleden hebben. En dat geldt ook van ons. Blijven wij bij hetgeen we geleerd hebben op school en thuis, wat we hebben meegekregen in onze opvoeding aan godsdienstige normen en waarden? Of schud je het van je af als je naar een hbo-opleiding gaat, als je naar de universiteit gaat, als je het huis verlaat of hoe dan ook? In het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek wordt ons een spiegel voorgehouden. En de vraag keert telkens weer terug, wat zou ik in zo'n vergelijkbare situatie doen? Het boekje heet Een Profetie, dat staat ook hier in de Statenvertaling daarboven, de profeet Daniël. Het is tegelijkertijd ook een geschiedenisboek. En u begrijpt, je kunt het maar in één rubriek een plaats geven. En zo staat het dan in de Hebreeuwse Bijbel onder de historische geschriften. Maar als u de hoofdstukken verder opleest, dan merken we dat daar zit volop profetie in. Daniël, de profeet Daniël. Dit Bijbelboek tekent ons de strijd tussen God en goden. Het valt mij op dat God heel dit Bijbelboek door, op één uitzondering na, in hoofdstuk 9, is dat de naam Heere met kleine letters geschreven wordt. En wie weet, als Heere met hoofdletters in onze Bijbel staat, dan duidt dat op de verbondsgod. Op hem die gezegd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal. Van wie we zingen, de Heere is zo getrouw als sterk. Maar Heere met kleine letters, dat betekent hij is de machtige, de almachtige. Dat wordt in dit Bijbelboek onderstreept. Twee koningen worden tegenover elkaar gezet. De grootmacht van Babel tegenover de koning van Israël. De Heere, de God der koningen, de God van de legermachten, tegenover die machtige God van Babel, koning van Babel, en tegenover welke koning dan ook. Daniël is zo'n beetje 15 jaar, heb ik u gezegd, als hij afgevoerd wordt naar Babel. En ja, vandaag zeggen we dan ben je een puber. Een deel van de inwoners van Jeruzalem wordt met hem gedeporteerd, niet iedereen, alleen zij die ze in Babel kunnen gebruiken. Ze denken natuurlijk economisch. Wat heb ik aan mensen die oud zijn en gebrekkig zijn? Daar heb je niks aan. Dat is ook een beetje de tendens in onze tijd aan het worden. Je moet economisch van betekenis zijn. Wat heb je nou aan gehandicapte mensen? Wat heb je nou aan mensen met een Down-syndroom? En onze samenleving wil daarvan af. Er is dus niets nieuws onder de zon. Nebukadnezar wil die mensen hebben die profijtelijk nuttig voor hem zijn. Tegelijkertijd is hier sprake van een oordeel. Want in vers 2, daar staat: en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, in de hand van de koning van Babel, Nebukadnezar. Het is dus niet dat we zeggen, God liet het toe, God liet het gebeuren, God heeft er actief de hand in. Hij zorgt dat het gebeurt. En waarom? Israël heeft zijn God vergeten. Niet op hem vertrouwd. En dat niet gisteren of eergisteren pas, maar al zo lange tijd. En God heeft profeten gezonden om het volk terug te roepen in zijn weg. Maar het was horende doof en ziende blind. Het vertrouwde op eigen kracht, op eigen wijsheid, op eigen inzicht. En het had meer op met de goden van toen rondom Israël dan met de God van de Bijbel. Jesaja vertelt in hoofdstuk 38 en 39 over de ziekte en de wonderlijke genezing van koning Hiskia. U kent die geschiedenis. Hiskia is nabij de dood, maar herstelt. Hij geneest. Dat verhaal gaat rond. Het is een wonderlijke genezing. En van overal komen mensen om Hiskia met eigen ogen te zien en het verhaal te horen, zo ook gezanten uit Babel. En Hiskia toont hen de schatten van het paleis en van de tempel. En vermoedelijk heeft Hiskia een bondgenootschap gesloten met Babel tegen het oorlogzuchtige Assyrië. En dan duurt het niet lang of de profeet Jesaja klopt aan de paleisdeur en zegt: al die pracht en al die praal die u geshowd hebt aan de gezanten van Babel zal naar Babel worden afgevoerd. Wat een vernedering. Dus ook de tempelschatten, die worden inderdaad meegenomen naar Babel straks. De vaten, zo staat het hier in de Statenvertaling, de voorwerpen van het huis van God. En die worden nota bene gebracht in het huis van een afgod. Dat is een vernedering, niet alleen voor Israël, maar ook voor de God van Israël. Hij is kennelijk niet de onoverwinnelijke, dat blijkt. Net als in de dagen van de oorlog met de Filistijnen, als Israël aan de verliezende hand is, dan komen de priesterzonen van Eli, Hofni en Pinias op het idee om de ark te halen uit het heiligdom in Silo en die te brengen op het slagveld. En daar schrikken de Filistijnen van, want ze zeggen: de God van Israël is in ons midden gekomen. Dat is niet best, nu gaan wij verliezen. Maar ze veroveren de ark en nemen die mee naar het land van de Filistijnen. Waar hij staat lange tijd op een plaats waar hij niet hoort. De ark van het verbond als een soort mascotte gebruiken. Dat deed Israël. Een afgod maken van God en hem voor je karretje spannen, voor je wagen zetten. Behalve dat de tempel geplunderd wordt, verdwijnt ook een heel deel van het volk van het koninklijke geslacht voorop. Om te dienen in het huis van de koning van Babel. De profetie van Jesaja gaat dus in vervulling, dat wil ik ermee zeggen vanavond. De profetie van Jesaja wordt vervuld zoals al Gods woorden vervuld worden. Zijn beloften blijven niet leeg en ook zijn bedreigingen moeten wij vooral ter harte nemen. Want God is niet een God die iets zegt en het niet doet. Trekt hij nu zijn handen definitief af van Israël? Het zou verdiend zijn. Maar wat lees je nou in vers 9... En God gaf Daniel, eerst in vers 2, de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in de hand van de koning van Babel. En dan staat er in vers 9, en God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen daar aan dat hof van Babel. En in vers 17, aan deze vier jongelingen gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. En Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. God is met hen daar in Babel. En niet alleen met hen, maar ook met zijn volk. Want daar gaat ook een profeet mee naar Babel. En Jeremia bindt het volk op het hart dat ze daar in Babel moeten bidden voor de stad waarheen ik, zegt God, u in ballingschap naartoe gevoerd heb. Bid voor de Heere. En wat moeten ze dan bidden? Heere, laat dat volk van Babel alstublieft omkomen, hoe dan ook. Bid voor de Heere, want in haar vrede, de vrede van Babel, zult u vrede hebben. En zo, want wat gebeurt er nu? Zo komt het woord van God toen al in het heidenvolk. Hoorbaar, zichtbaar, merkbaar. God houdt zijn kerk in stand. Hij brengt toe tot de gemeente die zalig wordt. En hij houdt zijn kerk in stand. Telkens weer komen de mensen tot het geloof. Ook in onze tijd. We hebben het gevoel dat we met het kerkelijk leven op een dieptepunt zijn gekomen. Maar nu hoor je, er gaat toch iets gebeuren. Het lijkt wel alsof er heel voorzichtig weer een geestelijk ontwaken plaatsvindt. En we bidden, Heere, laat het door mogen gaan. Laat het door mogen zetten. En dat zoveel mensen in ons land vervreemd van u en van uw dienst tot inkeer zullen komen en tot omkeer en tot bekering zullen komen en u zullen liefhebben. Het woord komt ook in Babel. En Babel, dat klinkt nooit zo best, hè? In de Bijbel komt Babel er altijd slecht van af. In het Nieuwe Testament staat Babel voor een samenleving die totaal los van God leeft. Zedeloos, normloos, in ieder geval antichristelijk en antigoddelijk. In zo'n cultuur leven ook wij. En gezien de verkiezingsuitslag van de afgelopen week, die stemt mij niet vrolijk en blij. En ik hoop dat u zich daarbij aansluit. Ons volk heeft gekozen. Niet voor een christelijke koers, een bijbelse koers, maar ons volk heeft gekozen voor een onbijbelse koers. En wij kunnen wat dat betreft, als je de verkiezingsprogramma's ziet, ons hart wel vasthouden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wordt er ruimte om als christen te leven in onze samenleving verder ingeperkt? En dan komt de vraag natuurlijk op, hoe blijf ik als christen staande in een antichristelijk klimaat? En misschien leef je al en werk je al in zo'n klimaat, waar je een van de weinigen bent die God lief heeft. Misschien wel de enige bent die God lief heeft. Hoe blijf ik dan als christen staande in deze cultuur van wilde en van welvaart? Pas ik mij aan en laat ik mij meevoeren op de golven van de tijd en door de wind van de tijdgeest. Waaraan ontleen ik en u en jij, waaraan ontlenen wij onze identiteit? Aan je successen, aan wat jij allemaal tot stand brengt en bracht in het leven? Aan je uiterlijk, aan je opleidingsniveau of ontleed ik mijn identiteit aan Jezus Christus. Jezus die mijn leven is. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Ontleed ik mijn identiteit aan Hem. Je zult dan maar zitten in Babel. En je zult maar gebracht zijn naar dat koninklijke hof. In dat paleis van Nebukadnezar. Wat zullen die jongens gaan doen? 15 jaar. 16 jaar, zich aanpassen, water bij de wijn, compromissen sluiten, een geweldige verzoeking komt op hen af. En zeker onze jongeren weten wel, als je een beetje de eenling bent in de groep, je wilt bij de groep horen, de groepsdruk is enorm groot. Je moet wel stevig in je schoenen staan om de groepsdruk te weerstaan. Hey, blow jij niet? Maar ja, één keer, joh. Drink je? Niet, ik bedoel dan eigenlijk dat woord wat ik niet op de kansel mag gebruiken, dat met een Z begint. Wat zou jij doen? Je aanpassen of je terugtrekken? Nou, dat laatste was voor Daniel niet aan de orde. Hij kon zich niet terugtrekken, die vrienden evenmin. Er was geen keus. Dat maakt het wel extra spannend. Hoe blijf ik als christen staande in een cultuur die haak staat op het woord en de dienst van God? Hoe ver ga ik mee en hoe ver ga ik mee en mag ik meegaan? Waar ligt de grens? Niet iedere balling krijgt trouwens een plaats aan het hof. Daniël wordt. Daniël wel en hij wordt aangewezen, hij wordt gerekruteerd. En dan volgt een strenge 3-jarige opleiding. Want die gerekruteerden moeten volbloed Babyloniërs worden. Zoals ook Mozes aan het hof van de farao gebracht werd en opgeleid werd in het denken en doen in de cultuur van de Egyptenaren. Zo worden deze jonge mensen ondergedompeld. Ondergedompeld in de Babylonische cultuur. We zeggen dan, ze worden opnieuw opgevoed, herschoold. Ik zou willen zeggen, ze worden gehersenspoeld. Ook in onze dagen, de hersenspoeling. De media, wat komt er allemaal niet op je af? Wat kan ik nou nog geloven? Wat is waar en wat is niet waar? De social media, op allerlei mogelijke manieren, zijn er processen bezig om mij te hersenspoelen. En daarom moeten ook hun namen worden gewijzigd, want niets mag meer herinneren aan hun afkomst, aan hun herkomst. Dat gaat wel heel ver, vindt u niet? Tot in de namen toe, die namen moeten veranderd worden. Nou is naamsverandering op zich niet verkeerd, kan zelfs positief zijn. Denkt u maar aan de naamsverandering. Abraham wordt Abraham en Sarai wordt Sarai. En Peter en Simon wordt een Petrus en Jacob wordt een Israël en Saulus wordt een Paulus. Maar de namen van deze Joodse ballingen, die van hen afnemen, is een regelrechte aanslag op hun identiteit. Want een Joodse naam draagt over het algemeen iets van God in zich, Eel of Ja, van Yahweh. Dus zo'n Joodse naam is een belijdenis, heel vaak een geloofsbelijdenis, ook hier. Daniël, die naam betekent, God is rechter, mijn God is rechter. Nou, met zo'n naam kun je niet aan dat hof komen, begrijpt u toch wel? Als de koning van Babel voortdurend geconfronteerd wordt met mijn God is rechter, dat zou afbreuk doen van zijn positie. En Genanja, de Heere is genadig, ook die naam kan niet. Daniël heet voortaan Belsassar, genoemd naar de afgod Bel of Baal. De God van wie gedacht en verwacht werd dat hij de koning van Babel beschermt. En Hananja heet Sadrach voortaan, ook afgeleid van een Babylonische afgod, en Misael. Wie is als onze God, krijgt ook een Babylonische naam, en Azaria, de Heere helpt, ook dat moet je maar snel vergeten. En je moet je wenden tot een Babylonische afgod. En moet u eens kijken in dit boek. Het is heel opmerkelijk dat die oude namen elke keer weer terugkeren. Daniël, Genanja, Misael, Azaria, ook in het slot van dit eerste hoofdstuk, allerlaatste vers zelfs, daar lezen we nog steeds van Daniël. Overdrijf ik als ik beweer dat een proces van losweken van de christelijke identiteit in Nederland volop speelt? Dat christelijke onderwijs, dat reformatorische onderwijs ligt onder het vergrootglas. Dat mag ook wel, dat mag ook wel. Maar er zit meer achter, dat moet weg. Dat moet weg. De overheid wil graag het stempel drukken, een grote invloed hebben, ook in de reformatorische school, de christelijke school. En er zijn steeds meer stemmen die zeggen, dat onderwijs dat moet verdwijnen. Want die christelijke school en die reformatorische school, die draait notabene van ons belastinggeld. Ja, wij christenen betalen geen belasting, denken sommige mensen. En het gaat verder ook naar het informele onderwijs. Dat krijgen onze jongeren te horen op de catechisatie in het verenigingswerk. En de kleine kinderen op de zondagsschool, vandaar dat er een beetje snerend gesproken wordt van zondagsschoolpolitie. Wat kunnen wij in dit verband leren van Daniël en zijn vrienden? Die naamsverandering, komt dat van de koning? Of is dat van een van de hele likkers van de koning die denkt dat zal de koning vast heel mooi vinden als die jonge mannen een andere naam krijgen? We lezen niet dat ze geprotesteerd hebben en dat gebeurt wel met het oog op de maaltijden die ze voorgezet krijgen. Klopt er iets niet? Is er iets mis met die maaltijden? Ze zouden zo uit het restaurant van een 5-sterrenhotel of restaurant kunnen komen. Ze zijn gewijd aan de afgoden, geofferd eerst aan de goden. En ik denk, ze zouden ook wellicht als ze die spijzen nuttigen in strijd kunnen komen met de Joodse spijswetten. Nu was het voor een Jood niet verboden om wijn te drinken, maar het wordt hier voor deze jonge mensen een gewetenskwestie. Ze trekken een grens met het oog op wat ze binnenkrijgen. Dat vind ik wel een doordenkertje. Wat krijg ik binnen, wat krijgt u binnen, wat krijgen onze kinderen binnen? Zet een wacht bij mijn lippen, jazeker. Maar ook een wacht, we moeten de wacht ook betrekken als ouders, de wacht betrekken bij de ogen en de oren van onze kinderen. Wat krijgen ze binnen? Waar voelen wij ons mee, geestelijk bedoel ik? En nou hoef je geen theoloog te zijn, maar wel een beetje bijbelvast om te kunnen zeggen vanavond, er staat in het Nieuwe Testament ook iets over dat gebruiken van maaltijden, van eten dat aan afgoden geofferd en gewijd is geweest. Ja, Paulus schrijft erover, het was een vraag in de gemeente van Korinthe. Mag je vlees eten dat uit een afgodstempel komt? Mag dat? Paulus, wat vindt u daarvan? U bent theoloog. En Paulus zegt zoiets, als wie het zonde is, die is het zonde. Want je gelooft toch niet in die afgod? Maar als nou je broeder of je zuster daardoor in verwarring komt, je medekerklid. Er zijn dingen waarvan wij zeggen, nou dat behoort voor mij tot de traditie met een kleine letter. Als nou je broeder of je zuster, als jij het nalaat of juist wel doet, daardoor in verwarring raakt, moet je het vooral niet doen. Dat is de aard van de liefde, zegt Paulus. Je kunt het allemaal lezen in de tweede Korinthebrief. We gaan terug naar die maaltijdkwestie. Want weigeren betekent ingaan tegen het gebod van de koning. Zus en zo moeten die jonge mensen eten. Ingaan tegen nog wel de machtigste koning van de wereld. Ik hoef u niet te zeggen dat ze niet zuinig waren met hoofden in die tijd en zeker niet in het Midden-Oosten. Een hoofd meer of minder, dat trok men niet aan. Hoe zal nou een jongen van 15 jaar het aanpakken? Hoe zou jij dat nou doen? Het is een gewetenskwestie. Ik kan, o Heere God, ik kan deze maaltijden niet gebruiken. Nou heb ik mezelf al een beetje verraden als ik het zo zeg. Heere, ik breng het in het gebed. En jij hebt ook wel eens van die situaties waar je niet goed raad mee weet. Ik breng het in het gebed bij mijn God. En tegelijkertijd, Daniël zoekt de verantwoordelijke ambtenaar op. En hij brengt zijn vraag naar voren. Alleen maar vegetarische maaltijden, zou dat kunnen? Alleen maar vegetarische maaltijden en water. Want zus en zo. Even voorstellen, alleen maar vegetarische maaltijden, vruchten, groenten, noten. En dat aangelengd met water, 's morgens en 's middags en 's avonds. Nou, de hofhouding wil er niet van weten. Want straks dan zien jullie er niet uit, ingevallen wangen, vel over bot. Geen snacks, geen chips, geen energiedrankjes, geen cola. Daniel probeert het nog eens bij het hoofd van de keuken zelf en hij stelt voor een experiment van 10 dagen. Het duurt toch wel een hele poos voordat we de koning onder ogen moeten komen. Geef ons nou eens 10 dagen. En de man geeft uiteindelijk toe. Niet omdat Daniel zo geweldig kan spreken en argumenteren. Ik ga even naar vers 9 nog een keer. En daar lezen we. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. God deed dat. God die ik aangeroepen heb in het gebed. Heere, ik ben er ontzettend verlegen mee. Hoe moet dat? En onze God ontfermt zich op het gebed. Hij is de hoorder van het gebed. En dan krijgen ze gedaan wat ze vragen. En, kijk eens even verder, 10 dagen later, hoe zien ze er niet uit? Wilderig. Beter nog dan die andere jonge mensen die wel gegeten hebben van die koninklijke diners. En dan moeten vegetariërs vanavond, als die hier zouden zijn, niet zeggen, zie je wel, dat vegetarisme, dat dat veel beter is dan vlees en vis eten. Nee, God geeft zijn zegen aan de overtuigde keuze die je voor hem maakt. Daar gaat het om. En dat is ook de belofte voor nu. En voor jou en voor u. God geeft zijn zegen aan jou, aan uw overtuigde keuze voor hem. En dan kan ik op heel veel plaatsen zijn. Op allerlei plaatsen zijn. Obadja kon dienen aan het hof van Eli, aan het hof van Agab en Izebel. Dat goddeloze gezin, die goddeloze familie. En hij kon daar dienen. En hoe? Hij was trouw in zijn roeping. En ondertussen verborg hij 100 profeten van de Heere in een spelonk en voorzag ze van eten en van drinken. Wij zijn een christelijke minderheid, dat weet u toch, hè, in Nederland. 49% van de Nederlanders zegt, ik ben geen christen. Politiek gezien zijn we maar helemaal een minderheidje. Maar met God ben je altijd in de meerderheid. Met God ben je altijd in de meerderheid. Wij tellen neuzen, vingers. En we halen opgelucht adem en zeggen, oh, de helft plus 1 of 2. Maar met God ben je altijd in de meerderheid. Daniel en zijn vrienden. Ze worden ondergedompeld in de cultuur van Babel. En ze gaan er niet in mee. Want ze krijgen het inzicht om de tekorten in die cultuur te zien. Dat hele Babel is eigenlijk niet anders dan een soort luchtbel. Het lijkt heel wat, eindeloos veel meer dan het is. Hun denken wordt uiteindelijk niet gestuurd door Babel. Maar hun denken wordt gestuurd door de God van Israël, de God van hemel en aarde. Misschien zeiden ze in Babel, wat ik in deze tijd ook wel eens hoor, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, ik weet niet waar die onzin vandaan komt, maar in de Bijbel lees ik dat zo niet. Daar staat iets anders. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon heeft, jij de zoon? En u, die heeft het leven. God gaf de vrienden, en dan ga ik weer even terug naar vers 17, aan deze 4 jongelingen, nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. En Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten. En straks blijken ze met kop en schouders in tal van opzichten boven de anderen uit te gaan. En Daniel had een diepe indruk van God gekregen. Hij ziet hoe op de achtergrond de strijd woedt tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. En dat rijk van de duisternis is in principe een overwonnen rijk. Het is die day geweest, hè? Decision day. De beslissing is gevallen op Golgotha. Maar met zijn laatste krachten roert die Satan zich nog en hij bindt al zijn mogendheden samen, want het is nog geen victory day. Die komt, de dag van Jezus' wederkomst. En Daniel ziet en mag zien hoe dat heel de wereldgeschiedenis door God geleid allereerst uitloopt op de komst van de Messias die Israël zal voortbrengen. En wij mogen toch weten vanuit de openbaring, vanuit de schrift, dat het heen gaat naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hij komt. Hij komt om de wereld, de aarde te richten. Hij komt. Misschien heb ik het hier ooit wel eens in het verleden genoemd. Dat meisje dat keurig haar tijd uitzat in de kerk. Maar voor haar hoeft het allemaal niet. Nou ja, het was de huisregel mee naar de kerk. En ja, dan moet je. En blij als eindelijk die anderhalf uur om is. De slotzang. Hij komt om de aarde te richten. Het was een pijl die diep in haar hart raakte. En ineens zag ze zichzelf staan voor de troon van God. Hij komt. Maar als hij nu komt, en dat kan toch als een dief in de nacht, ben ik dan bereid en kan ik met hem ingaan in het koninkrijk? Ben ik wederom geboren? Heb ik de Heere van harte lief? Hij komt. Het werd een gezegend moment van geloof en van bekering. God liet Daniel lang op zeer hoge posities in die seculiere wereld. En daar heeft hij Gods boodschap mogen brengen aan de machthebbers van die dagen. En dat lezen we telkens weer terug, hè, in dat boek Daniel. En dat het, nee, gemakkelijk was het niet voor Daniel. Je zult maar moeten buigen straks voor een beeld waarvoor je niet wilt buigen. En u weet, het gaat door vurige ovens en door leeuwenkuilen heen. Maar we zullen straks zingen met mijn God springen over een muur en dringen door sterke benden. Rondom je 15e kom je daar in dat goddeloze Babel aan het hof. En hij eindigt er als die 80 jaar is. En al die tijd heeft zijn stem geklonken in de nabijheid van koningen die kwamen en die gingen. En dat niet zonder zegen. 65 jaar in die Babelcultuur, in het hart van die Babelcultuur. En dan trouw blijven aan je God. Trouw blijven aan je bar mitzwa. Trouw blijven aan wat je beloofd en beleden hebt. En reken maar dat Daniel al die jaren gebeden heeft. Hoofdstuk 5. Als er dat gebedsverbod komt. Het is een bevel van de koning. 30 dagen lang mag niemand tot zijn God bidden. En alle vragen moet hij voorleggen aan de koning. En Daniel gaat voort. Hij schuift niet de gordijnen dicht, maar hij doet het als gisteren en eergisteren, zoals hij altijd gedaan heeft. Bidden tot zijn God. En u weet wat daarop volgt. Maar met mijn God ben ik in de meerderheid. Reken maar dat hij daar gebeden heeft, ook voor Babel. De ballingen hadden immers een taak in Babel. Zoals ook wij een taak hebben in de samenleving. En niet geforceerd en niet op een wettische manier. Maar als het goed is vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus. Vrucht van het geloof vanuit het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze om niets. Zout en licht. Een leesbare brief van de Heer Jezus Christus zijn. Niet een kladblok van de duivel, maar een leesbare brief van de Heer Jezus. Ben ik dat? En bent u dat en ben jij dat? Heerlijk toch als je door Gods genade de leegheid van de cultuur buiten God en zonder God gaat doorzien. Daniel heeft in zijn lange leven wisseling van rijken meegemaakt. Het ene rijk kwam en het andere rijk ging. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Er is één koninkrijk. Dat blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat is het koninkrijk van Jezus Christus, het koninkrijk van God. En dat straks in zijn voltooide vorm op aarde zal verschijnen. En God zal zijn alles en in allen. Ook het koninkrijk der Nederlanden is dan voorbij. Al die koninkrijken. We kijken gemeente heel vaak de verkeerde kant op. Want uiteindelijk vallen de besluiten en de beslissingen niet in Peking en ook niet in Moskou en ook niet in Washington. Maar we zingen het toch en laten we het ook geloven. God regeert. Hij. Dat eerste hoofdstuk uit het boek Daniël is niet alleen bemoedigend in een tijd en een cultuur die ons los wil weken van Gods woord en van de Heere Jezus. Het stelt ook wel een aantal persoonlijke vragen. Ik word, heb ik u al gezegd, voor de spiegel gesteld. Wie dien ik? En wie dien jij? Hoe leef je in Babel, in het Babel van nu? Zonder een onderdeel van Babel te worden, zonder van Babel te zijn. Leven in een wereld die vervreemd is van God en van zijn dienst en daar haaks op staat, dat is een beproeving voor het geloof. Steeds meer. Ons teksthoofdstuk is begonnen met de strijd tussen de Heer en de macht die het tegen hem opneemt en het eindigt niet met de verliespartij, maar het eindigt met de overwinning. De overwinning is aan het lam. Het lam overwint. En door het geloof mag ik delen in zijn overwinning. En zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Als je de lijnen doortrekt, en dat moeten we zeker ook doen, komen we tenslotte terecht in het laatste Bijbelboek, de Openbaring, en in hoofdstuk 18, daar horen we de engel roepen, zij is gevallen, zij is gevallen. Pardon, wie is er gevallen? Babel, wat zeg je me nou? Babel, dat machtige Babel. Ja, dat machtige Babel is gevallen. Babels macht is beperkt, maar het rijk van God, dat blijft en dat komt in zijn volheid. De strijd tussen dat rijk van Christus en dat van de antichrist spit zich in de eindtijd toe, de tijd waarin wij leven. En je ziet het in allerlei ontwikkelingen. Ik heb u daar al een aantal dingen van genoemd. We spreken van het vreemdelingschap van de kerk. Je hoort er eigenlijk niet bij. Ik hoef er ook niet bij te horen. Ik heb in het verleden mijn catechisanten wel eens een beetje een onnozel raadseltje opgegeven. Je bent een vreemdeling of je bent een vreemdeling. En dan zitten ze hier wat verdwaasd aan te kijken. Maar dan denken, vergist die man zich of begint de leeftijd een woordje mee te spelen. Je bent een vreemdeling of je bent een vreemdeling. Kijk, je bent door genade van God een vreemdeling in de wereld geworden. Ik ben hier niet meer thuis. Want mijn vaderland is boven, is ginds. Bij u mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. En anders als je God niet kent en niet wil kennen en de Heer Jezus Christus van je afhoudt en afwijst, dan blijf je een vreemdeling bij God. Wij schrijven als christenen deze wereld niet af. Dat kan ook niet en dat mag ook niet. Want we hebben een taak en een roeping hier. En tegelijkertijd hebben we ook een verlangen om de wereld te winnen voor de Here en zijn dienst. Want Paulus schrijft, wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En de liefde van Christus dringt ons. Om nog velen te winnen voor de zaak van Jezus Christus. Iemand zegt, en dat is niet een één ding vanavond, vermoed ik, maar ik ben niet zo wel bespraakt om een evangelist te zijn. Ik ben nou niet de man die daar op de markt in Gouda gaat staan en het evangelie gaat verkondigen tussen al die seculiere mensen. Maar je verlangt toch wel om een leesbare brief van Christus te zijn. En zo'n brief moet niet in de envelop blijven zitten. Net zo min als het zout in het vaatje en het licht onder de korenmaat moet blijven. Maar je verlangt toch met mij om te getuigen in woord en daad van de hoop die in ons is. En als het dan niet gaat met woorden, laat het dan mijn daden sprekende daden zijn. Dat diepe verlangen. En daar ga ik mee eindigen. En dat moet ik u ook eerlijk belijden. Ik stond ooit in de lift in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht om mijn zoveelste gemeentelid te bezoeken die daar verpleegd werd. En stilletjes in die lift bad ik, heren, ik hoop nou maar dat die mevrouw alleen ligt. Want soms maak je wel eens wat mee, hè. Ik ben een paar keer van een zaal afgehaald, want ik maakte alle mensen bang en met hel en verdoemenis. Nou, het sloeg helemaal nergens op, maar vooruit. En met die vrees en dat voorval in gedachten hoopte ik maar dat die mevrouw alleen lag. En op datzelfde moment kwam het woord van Paulus in mijn gedachten. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, en toen dacht ik, nou hoop ik maar dat ze met 12 op die zaal liggen. Snapt u? Om van hem te vertellen die mijn zielen lief heeft. Dat kan dus vandaag, omdat het ook toen kon, aan dat Hof van Babel. In de sfeer van Izebel en Agab. En met mijn God kan het. Hij is de Almachtige. Heere, laat ik instrument in uw hand en dienst mogen zijn. Amen. We gaan samen zingen Psalm 18, daarvan het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Psalm 18, we zingen het 8e vers. Laten we gemeente samen danken en bidden. Ja, heren, zo is het. Door u geeft mijn lamp haar licht. Zoals de kinderen ook zingen. Een licht van u te mogen zijn. Ik in mijn klein hoekje en jij in dat van jou. Soms is ons hoekje groot, heel groot. En dan des te meer een kans om voor u uit te komen. Niet geforceerd, niet omdat het allemaal zo moet, maar omdat we niet anders kunnen. In onze houding, in onze handel, in onze wandel. Een leesbare brief van u, een licht in de duisternis van deze wereld. Dank voor wat u ons schonk. In de ochtend van deze dag en vanavond mochten we opnieuw onder het woord van u zijn. U hebt ons toegerust, want morgen, dan komen de dingen van alle dag weer terug. Het werken met andere mensen op de werkvloer, met velen naar school toe gaan, schoollessen, klassen. Heren, u hebt ons toegerust. U hebt ons veel gegeven, ook deze dag. Wil het met uw zegen achtervolgen. En laten wij vast mogen zijn in het woord van u. Daarin wonen en daar elke keer weer naar terugkeren. Uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Verlicht ons ook zo zelf tot kennis en meerdere kennis van uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot de roem van uw naam die heerlijk is. Amen. Onze slotzang is Psalm 18 nog steeds, maar nu het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Het 9e vers van Psalm 18. Alweer heel wat jaren geleden stond dokter van der Werf in Utrecht als predikant van de Domkerk. En hij ligt niet op mijn lijn en ik niet op die van hem. Maar als de dienst ten einde was en voordat hij de zegen oplegde, zei hij: gemeente, onze dienst hier is weer ten einde. Uw dienst en jouw dienst in de wereld begint. Laat ik u de zegen mogen opleggen in de naam van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.
God zegen.
Zegen wederkerig. God zegen. God zegen.